Daarna volgt de schriftlezing die u vanmorgen kunt vinden in twee gedeelten. Allereerst uit het evangelie van Lucas, hoofdstuk 24, de versen 36 tot en met 45. En daarna lezen we uit de eerste brief van Johannes, het eerste hoofdstuk. Dus Lucas 24, vanaf vers 36 tot en met vers 45. En daarna 1 Johannes 1.
En als zij van deze dingen spraken, stond Jezus zelf in het midden van hen en zeide tot hen, vrede zij u lieden. En zij, verschrikt en zeer bevreesd geworden zijnde, meenden dat zij een geest zagen. En hij zeide tot hen, wat zijt gij ontroerd en waarom klimmen zulke overleggingen in uw harten? Ziet mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf. Tast mij aan en ziet. Want een geest heeft geen vlees en benen, gelijk gij ziet dat ik heb. En als hij dit zeide, toonde hij hun de handen en de voeten. En toen zij van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zeide hij hen tot hen, hebt gij hier iets om te eten? En ze gaven hem een stuk van een gebraden vis en van honingraten. En hij nam het en at het voor hun ogen. En hij zeide tot hen, dit zijn de woorden die ik tot u sprak als ik nog met u was, namelijk dat het alles moest vervuld worden, wat van mij geschreven is in de wet, van Mozes en de profeten en psalmen. Toen opende hij hun verstand, opdat zij de schriften verstonden. Vervolgen wij de schriftlezing vanuit 1 Johannes 1. Hetgeen van den beginne was, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben, van het woord des levens, want het leven is geopenbaard en wij hebben het gezien, en wij getuigen en verkondigen u lieden dat eeuwig leven, hetwelk bij de Vader was en ons is geopenbaard. Hetgeen wij dan gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij u, opdat ook gij met ons gemeenschap zou hebben en deze gemeenschap ook zij met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap vervuld zij. En dit is de verkondiging die wij van hem gehoord hebben en wij u verkondigen, dat God een licht is en gans geen duisternis in hem is. Indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij in de duisternis wandelen, zo liegen wij en doen de waarheid niet. Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander en het bloed van Jezus Christus zijn Zoon reinigt ons van alle zonde. Indien wij zeggen dat wij geen zonden hebben, zo verleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Indien wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig, dat hij ons de zonde vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Indien wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, zo maken wij hem tot een leugenaar en zijn woord is niet in ons.
We luisteren vanmorgen, gemeente, opnieuw naar de apostel Johannes en we willen vanmorgen samen luisteren naar wat hij zegt in de eerste vier versen die we samen gelezen hebben uit dit eerste hoofdstuk van zijn eerste brief. Dus de versen 1 tot en met 4 van 1 Johannes 1 is de tekst. Hetgeen van de beginne was, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens. Want het leven is geopenbaard en wij hebben het gezien. En wij getuigen en verkondigen u lieden dat eeuwige leven, het welk bij de Vader was en ons is geopenbaard. Hetgeen wij dan gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij u, opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben en deze onze gemeenschap ook zij met de Vader en met zijn Zoon, Jezus Christus. En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap vervuld zij. Een vraag, gemeente, die elke keer weer opgeworpen wordt. Dat is de vraag, is het allemaal wel echt waar? Is het allemaal wel echt waar wat we in de Bijbel lezen? En kun je ervan uitgaan dat het ook allemaal zo gebeurd is zoals het beschreven staat? En je ziet elke keer weer, en dat is niet vandaag of van gisteren, dat er altijd weer vraagtekens wordt gezet bij dat woord van God. Hoe kunnen we nou zeker weten dat de Bijbel waar is? En ik kan me ook best voorstellen dat er hier een jongere vanmorgen in de kerk is, die ook wel eens met deze vraag bezig is. Te midden van alles wat hij hoort en van alles wat hij ziet en van wat hij leest. En wat hij misschien wel in zijn studie tegenkomt, waar hele korte metten worden gemaakt met de Bijbel als een boek dat wel immers hele oude papieren heeft. Maar dat het uiteindelijk ook een boek is van mensen over God en ook niet meer dan dat. Als het nou aan u of jou nou eens gevraagd zou worden. Hoe weet je nou zeker dat het waar is wat er in de Bijbel staat? Wat zeg je dan? Heb je er een antwoord op? Kijk, je kunt natuurlijk vanmorgen ook zeggen, ja, het komt aan op het geloof. En daarmee is het over en uit en kun je er eigenlijk weinig verder meer van zeggen. Maar is dat zo? Is dat zo als we de Bijbel goed lezen? Als we vanmorgen weer opnieuw gaan luisteren naar de discipel Johannes, die een apostel geworden is van de Heere Jezus Christus. En weet u wat een apostel is? Zul je dat onthouden, jongens en meisjes? Een apostel, dat is iemand die Jezus zelf gehoord en gezien heeft. En die geeft dat door. Dat is wat we vanmorgen hier in de tekst lezen. Johannes zegt, ik heb het met eigen ogen gezien. Met mijn eigen oren heb ik het gehoord. En met mijn eigen handen heb ik Jezus vastgehouden. Het is waar. Hij is opgestaan uit de dood. En hij leeft tot in eeuwigheid. En daarom willen we vanmorgen, gemeente, op deze zondag tussen Pasen en Hemelvaart luisteren naar dat getuigenis van de apostel Johannes, wat hij heeft opgeschreven toen hij oud is geworden, maar waarin hij terugblikt op die periode rond de opstanding van de Heere Jezus Christus en waar hij getuigenis van geeft hier in onze tekst. Het thema voor de prediking van vanmorgen is: Johannes geeft getuigenis van het levende woord. Allereerst letten we op de openbaring van dat woord. In de tweede plaats op de verkondiging van het woord. En in de derde plaats op de verbinding aan het woord. Dus Johannes geeft getuigenis van het levende woord. De openbaring van, de verkondiging van en de verbinding aan het levende woord. Vanmorgen, gemeente, zie ik Johannes staan op het strand aan de oever van de zee. Verbannen, oud geworden, verbannen naar het eiland Patmos vanwege het getuigenis dat hij gegeven heeft van de Heere Jezus. De keizer die wilde hem als het ware op een nette manier opruimen en heeft ervoor gezorgd dat hij op dat eiland Patmos terecht is gekomen. En ik zie hem daar staan aan de oever van de zee. En hij kijkt in de verte naar de horizon over die eindeloze vlakte van dat water. Die gedachte verzonk. En de Heilige Geest die leidde hem terug naar de tijd dat hij met de Heere Jezus omging hier op aarde. De Heilige Geest die leidt hem terug naar de periode dat de Heere Jezus Christus gekruisigd werd. En dat hij Jezus heeft zien hangen aan het kruis. Want was het niet tegen Johannes dat de gekruisigde Heere Jezus zei, Zoon, zie uw moeder. En toen heeft hij Maria meegenomen in huis. En dan zie ik Johannes verzonken in gedachten. En dan denkt hij aan die verschijning van de Heere Jezus, daar bij de zee van Tiberias, waar we de vorige keer samen bij stilstonden. En dat hij als eerste herkende dat het Jezus de opgestane was. Het is de Heere. En dan zie ik hem niet alleen in gedachten verzonken, gemeente, maar dan zie ik hem ook door de Heilige Geest gedreven worden. Dat hij weer teruggaat naar dat plekje waar hij op dat moment verblijft. En dat hij bij wijze van spreken zijn pen pakt en aan het papier gaat toevertrouwen. De woorden die hij vanmorgen hier in onze tekst aan ons doorgeeft. En weet u waar hij dan begint? Hij zegt, en dat is het begin hier van onze tekst, hetgeen van de beginnen was. En als Johannes dat opschrijft, gemeente, de beginnen, dan hoop ik dat er vanmorgen ook al mensen in de kerk zijn die zeggen, ja, daar gaat bij mij dan wel even een rood lampje branden. Want dat weet ik ook van zijn evangelie. Daar is hij ook mee begonnen. In den beginnen was het woord. En als je dan leest dat Johannes dat zo opschrijft, in den beginnen, dan word je als het ware al meegenomen naar die eerste woorden in onze Bijbel. In den beginnen schiep God de hemel en de aarde. Dus Johannes die neemt ons mee, gemeente, naar het begin. En wat is dat begin? Dat is voordat hemel en aarde geschapen werden. Johannes neemt ons mee naar de eeuwigheid. In den beginne schiep God de hemel en de aarde. En voordat de hemel en de aarde er waren, was het leven er al, zegt Johannes. En met dat leven bedoelt hij de Heere Jezus. Met het woord bedoelt hij de Heere Jezus in onze tekst. En hij zegt, van de beginnen is hij er al geweest. Want door het woord zijn alle dingen geschapen. Door de Zoon van God die al van eeuwigheid bij de Vader is, zijn alle dingen geworden zoals ze geworden zijn. Hij was er al van eeuwigheid af. En hij leefde in de liefdesgemeenschap met God, zijn Vader en met de Heilige Geest. En Johannes die heeft het zelf ook gehoord. Uit de mond van de Heere Jezus Christus. Dat hij van de Vader gekomen is en van de Vader gezonden is. Hij heeft het opgetekend uit de mond van de Heere Jezus in dat gesprek met de Farizeeën en de schriftgeleerden. Toen de Heere Jezus tegen die Farizeeën zei, toen ze zich erop beroemden dat ze kinderen van Abraham waren. Toen zei de Heere Jezus, eer Abraham was, was ik er al. Jezus is het woord van het leven. Zoals hij de Heere Jezus hier noemt, hier in onze tekst, het woord dat leven is. Dat woord was er al in de eeuwigheid. En dat woord van God, zegt Johannes, dat is geopenbaard. Dat is verschenen in deze wereld. De Zoon van God die het eeuwige leven is, die het leven in zichzelf heeft. Het zijn diepe woorden in onze tekstgemeente. En ik heb het gevoel dat ik er maar iets van kan aanstippen en kan aantippen. Want het is zo'n oneindige diepe, zo'n heerlijke en troostvolle boodschap die ons vanmorgen wordt verkondigd. Maar het is ook zo'n hoge boodschap die amper te bevatten is en die amper te begrijpen is. Het leven dat bij de Vader was, zegt Johannes, dat is aan ons geopenbaard. En dan gaat Johannes terug naar zijn eigen leven. Daar kan hij niet over uit, dat hij de Heere Jezus heeft leren kennen. En toen hij de Heere Jezus daar heeft leren kennen bij de zee van Tiberias, dat hij als een visserman werd geroepen om de Heere Jezus te volgen. Toen heeft hij niet maar een man en een rabbi alleen ontmoet, maar toen heeft hij gaan ontdekken, deze man die mij geroepen heeft, dat is het woord, het levende woord. Hij is gekomen om zichzelf te openbaren. En is dat geen machtig evangelie gemeen? Want laten we dat vanmorgen allereerst maar tegen elkaar zeggen. Als dat niet waar was wat er hier vanmorgen in onze tekst staat, dat het leven dat bij de Vader is, aan ons is geopenbaard, dan zou er helemaal geen sprake zijn van redding en zaligheid. En dan zouden wij vanmorgen hier niet naar deze boodschap hebben kunnen luisteren. Het eeuwige leven dat de Heere Jezus zelf is, dat is aan ons bekendgemaakt. En dat is niet dankzij ons. En dat is ook niet omdat wij erop zaten te wachten en omdat wij er naar uitkeken. Maar dat heeft hij gedaan, gemeente, ongevraagd. Want er is geen mens die naar God vraagt van zichzelf, zegt de Bijbel. Ja, wij zouden het God ook niet kunnen verwijten, gemeente, dat hij onrechtvaardig zou zijn als hij dat leven niet had geopenbaard. Als hij zijn zoon bij zich in de hemel had gehouden en niet had overgegeven tot verzoening van onze zonden en om ons het eeuwige leven te geven. We zouden God niets ongerijms kunnen toeschrijven. We zouden God niet van onrechtvaardigheid kunnen beschuldigen, want wij hebben tijdelijke en eeuwige straffen verdiend naar het rechtvaardig oordeel van God. Maar nu de boodschap die niet te bevatten is. Het leven is geopenbaard. Het leven is verschenen. De Zoon van God is mens geworden, heeft zich bekendgemaakt aan zondaren die van nature kinderen van de toorn zijn. Dat zijn we allemaal, gemeen. En dat was Johannes ook. Deze apostel van de liefde die zo heerlijk kan schrijven over de liefde, die zo heerlijk leiding kan geven in zijn evangelie en in zijn brieven. Hij was van nature ook een kind van de toorn, die in het rijk van God niet kon komen vanuit zichzelf. Maar het leven is aan hem verschenen. Jezus is aan hem verschenen. Dat is de boodschap naar Pasen, gemeente. Het levende woord komt midden in de werkelijkheid van de dood op deze aarde, waar de macht van de dood heerst en waar mensen van nature geestelijk dood zijn en zichzelf er niet van kunnen verlossen. En Johannes die zegt vanmorgen, dat leven dat is verschenen, dat is aan ons geopenbaard en ik heb het zelf gezien. We hebben van het woord des levens gehoord, we hebben het gezien met onze ogen, we hebben het aanschouwd en we hebben het met onze handen getast. Johannes gebruikt 4 woorden om aan te geven. Dat wat hij hier vanmorgen schrijft, gemeente, dat dat niet maar een verhaaltje is wat zomaar uit zijn gedachten even op papier wordt gezet en aan zijn eigen brein is ontstaan. Maar hij zegt, wat ik hier opschrijf, dat rust op wat echt gebeurd is. Wat ik gehoord heb, wat ik gezien heb, wat ik aangeraakt heb met mijn handen. Horen, zien, aanschouwen en tasten. Kijk, die ontmoeting met de Heere Jezus in zijn leven, dat is maar geen vluchtige en geen schimmige ontmoeting geweest, zoals je dat soms hebt met mensen, dat je ze even ontmoet en daarna zijn ze weer verdwenen uit je leven en je hoort er nooit meer wat van en je ziet er nooit meer wat van. Maar Johannes zegt, ik heb hem gehoord. Ik heb hem aanschouwd en dat is een woord in het Grieks wat betekent dat hij aandachtig alles heeft opgenomen wat hij gehoord en gezien heeft van de Heere Jezus Christus. Jezus is echt de Zoon van God. En dat hij dat zo heel nadrukkelijk schrijft, gemeente. Daarmee wil hij onderstrepen dat niet alleen hij dat gezien heeft, maar hij gebruikt het ook in onze tekst, dat woordje wij, terwijl hij later in zijn brief vaak ook nog wel eens het woordje ik gebruikt. Maar hier gebruikt hij dat woordje wij, omdat het niet alleen om hem gaat, maar ook om al die andere apostelen die discipelen aan wie de opgestaande Heere Jezus Christus al voor zijn opstanding, maar ook na zijn opstanding verschenen is. En ze hebben het allemaal met hun eigen ogen gezien. Ze zijn met hem omgegaan. Ze hebben aan zijn voeten gezeten. Ze hebben met hem gegeten, ze hebben met hem gedronken. En na zijn opstanding is hij opnieuw aan hem verschenen. En al was er twijfel en al was er aanvechting en al was er onzekerheid over de Heere Jezus na zijn opstanding. Ze zijn allemaal tot die zekerheid gekomen. Denk maar aan die Thomas die eerst zo ongelovig was en die tot het geloof in de opgestane Heere Jezus komt. Omdat hij het met eigen ogen gezien heeft. Ik zie de tekenen in zijn handen, ik zie de tekenen in zijn zij. Het is diezelfde Jezus met wie ik voor zijn dood mocht omgaan. Hij is het. En als Johannes dit opschrijft, gemeente, met zijn pen, dan kijkt hij naar zijn oude gerimpelde handen. En dan denkt hij hoe hij met diezelfde handen daarbij de Heere Jezus gelegen heeft aan de avondmaalstafel, aan de borst van de Heere Jezus. En de Heere Jezus heeft mogen aanraken en zo dicht mogelijk bij de Heere Jezus heeft mogen zijn. En dat is het bijzondere, dat zeg ik er vanmorgen dan gelijk maar bij, gemeente. Het unieke ook van het apostelschap van Johannes en van de anderen die tot dat apostelschap geroepen werden. Dat ze oog en oor getuigen zijn van de opgestane Heere Jezus, die hier door Johannes het woord van het leven wordt genoemd. Ik kan het vanmorgen ook zo zeggen, gemeente. Johannes is een kroongetuige. Nou, misschien hebt u dat in de afgelopen jaren ook wel eens een paar keer tegengekomen in zo'n proces rond een van die erge criminelen die er in Nederland te vinden waren en die opgepakt zijn, dat er een kroongetuige is. En dat is de belangrijkste getuige die informatie kan geven over de verdachte die van beslissende betekenis is. Maar nou kun je vanmorgen in positieve zin zeggen, gemeente, dat de Heere Jezus zijn kroongetuigen heeft. Mensen die hem gezien hebben, die beslissende informatie over hem kunnen geven, die een ander niet kan geven. Hij heeft dingen gehoord en gezien, die wij nooit gehoord en gezien hebben. Met zijn handen de Heere Jezus kunnen aanraken, zoals wij dat nooit hebben kunnen doen. Hij heeft bij het kruis van de Heere Jezus gestaan toen de Heere Jezus tegen hem zei, zoon, zie uw moeder. Hij is na de opstanding naar het graf gegaan en heeft zich verwonderd over dat lege graf. Jezus ontmoet die avond van de eerste paasdag, toen Jezus door die gesloten deuren heen kwam. Wij hebben dat allemaal niet meegemaakt en we zullen dat allemaal op die manier ook niet meemaken. Dat is het unieke, gemeente. Maar daarin zijn wel Johannes en de andere apostelen de kroongetuigen die voor ons een betrouwbaar evangelie en een betrouwbaar woord doorgeven. Zoals we dat zien, gemeente, in de geschiedenis die we ook gelezen hebben uit Lucas 24, dat Jezus na zijn opstanding, bij alle onzekerheid bij de discipelen, bij alle verwarring die er op dat moment is, dat de Heere Jezus zegt, zie mijn handen en zie mijn voeten, want ik ben het zelf, tast mij aan en zie, ik, want een geest heeft geen vlees en beenderen, zoals u ziet dat ik heb. Ze hebben het getast, gemeente. Ze hebben de opgestane vast mogen houden. Mogen aanraken. En ze hebben het zeker mogen weten. Hij is de opgestane. En weet u waarom dat nou gebeurd is? Dat is niet alleen maar voor Johannes en voor de andere apostelen bedoeld geweest om zeker te weten dat Jezus uit de doden is opgestaan. En dat de opstanding niet maar iets is wat bedacht is of zo. Maar weet u waarom de Heere Johannes en de andere apostelen ingeschakeld heeft als oog- en oorgetuigen, als kroongetuigen van Jezus, van zijn werk op aarde en van zijn opstanding uit de doden? Dat zijn ze vanwege ons. Dat is bedoeld voor u, voor jou en voor mij. Opdat wij het ook zeker kunnen weten. En opdat we ons niet zouden hoeven af te vragen of Jezus nou werkelijk uit de doden is opgestaan. En in die tijd van Johannes leefden die vragen er al. Ja, sterker nog, er zijn dwalingen en dat vind je verderop in deze brief. En een van die dwalingen was dat de Zoon van God niet echt mens is geworden. Dus deze mensen die ontkennen dat in de mens Jezus, de Zoon van God, zich heeft geopenbaard. Want ze zeggen, die Zoon van God, ja, die is veel te heilig om in een menselijk lichaam te wonen en in een menselijk lichaam te leven. Je moet de Zoon van God en de persoon van Jezus van elkaar losmaken. Dat is niet één en hetzelfde. Er is wel een verband dat Jezus iets laat zien van de Zoon van God. En dat hij wel door God gebruikt is om een boodschap van de Zoon van God door te geven. Maar Jezus zelf is niet de Zoon van God geweest. En nu zegt Johannes. Laat die dwaaleraren maar geloven wat ze willen geloven. En laat ze maar vertellen wat ze willen vertellen. Maar geloof ze niet, want we hebben hem zelf gehoord en gezien en aanschouwd met onze ogen. We hebben hem met onze handen aangeraakt. Jezus is het woord van het leven. Het woord dat leven is. Dat leven dat bij God is, dat is aan ons geopenbaard. Het levende woord is verschenen. Het eeuwige Godswoord, gehuld in het menselijke vlees. De boodschap die Johannes en de andere apostelen verkondigen, dat is maar niet een verhaal dat verteld wordt. Gemeente waarvan je moet afvragen, zou het wel waar zijn? Maar het is een verslag van het grote werk dat God gedaan heeft in de komst van zijn Zoon in deze wereld. God heeft in zijn welbehagen deze wereld niet overgegeven aan de geestelijke en de eeuwige dood, maar zijn Zoon gezonden, die het eeuwige leven is, die de oorzaak van de dood heeft weggenomen door zijn lijden en sterven, en die zondaren het leven geeft. Dat is het wonder, gemeente, wat samenkomt in de opstanding van de Heere Jezus Christus. God die krachtig bewezen heeft dat Jezus de Zoon van God is door de opstanding uit de dood. Hij is aan ons verschenen, zegt Johannes. En daarom, dit woord is een betrouwbaar woord en alle aanneming waardig. God heeft recht op onze dood, maar zo'n lust in ons leven. En Johannes schrijft het verder op in zijn brief. Hierin is de liefde. Niet dat wij God hebben lief gehad, maar dat hij ons heeft lief gehad en zijn Zoon heeft gezonden, opdat wij zouden leven door hem. Zo is God nou gemeen. Zijn Zoon gegeven. Heeft dat nou onze hartelijke instemming? Is dat nou het woord waardoor we geraakt worden tot in de vezels van ons bestaan? Dat er buiten deze Heere Jezus voor ons geen leven is en we reddeloos verloren zijn en aan de eeuwige verdoemenis zouden zijn prijs gegeven. Want dat is waar de Heilige Geest je toch altijd weer van overtuigt, gemeente. Buiten de Heere Jezus is er geen leven. Al ben ik springlevend, maar ook dat is nog een gave van God, gemeente, dat ik leef. En dat het lichamelijk zo is, dat ik kan ademen en dat ik kan leven en dat ik kracht heb en dat ik gezondheid heb. Dat heb ik nooit van mijzelf. Dat is een gave van God. En zo is het ook in geestelijk opzicht gemeend. We moeten door een ander gered worden. Deze ander is de Heere Jezus, die u vanmorgen verkondigd wordt. Zo geloofwaardig, zegt Johannes. Wij verkondigen het u. Want het is natuurlijk best wel een wat lange en een moeilijke zin, de tekst van vanmorgen, gemeente. Het is ook één hele lange zin en het is ook in het Grieks nog in die zin ook nog niet zo heel gemakkelijk om op een goede manier daar een vertaling van te geven die loopt. Maar in één ding is wel duidelijk in onze tekst. De hoofdzin is dat Johannes zegt, wij verkondigen. Wij verkondigen als oog- en oorgetuigen. En dat woord verkondigen dat hier gebruikt wordt, dat betekent dat er iemand verslag doet van wat hij gehoord en gezien heeft. Dat hij verslag uitbrengt van wat hij heeft meegemaakt. En wat hij als een boodschap wil meegeven aan mensen, dat ze het nooit zullen vergeten. Het is een woord dat verwant is aan datzelfde woord wat je leest in Lucas 2. Staat de engel verschijnt in de velden van Efrata en tegen de herders zegt, zie, ik verkondig u grote blijdschap. Dus wat Johannes wil zeggen, gemeente, met dat ene woord verkondigen, dat betekent, er is nu een nieuwe tijd aangebroken. Met de opstanding van de Heere Jezus Christus uit de doden, die gekomen is als een kind en geboren is in de kribbe van Bethlehem. Er is een beslissend keerpunt nu in de geschiedenis. En dat woord verkondigen, gemeente, dat is een woord wat ook in die Griekse tijd werd gebruikt als er een nieuwe keizer was die aantrad, die op de troon kwam en die gekroond werd. En dat betekende voor alle onderdanen dat er een nieuwe periode, een nieuwe tijd ging aanbreken. De tijd van de nieuwe keizer die voor alle onderdanen van belang was. Nou, zo is het ook, gemeente. Met de komst van de Heere Jezus Christus in deze wereld, er is een nieuwe tijd aangebroken. Er is een nieuwe bedeling aangebroken. De bedeling dat deze Jezus, die uit de doden is opgestaan, de dood heeft overwonnen, de dood achter zich gelaten heeft en zondaren het leven wil geven tot in eeuwigheid. Maar dan moet je er wel van horen. En daarom is dat verkondigen zo belangrijk. Kijk, als dat verkondigen, gemeente, na de opstanding van de Heere Jezus niet was doorgegaan. En als dat verkondigen niet gebeurd was door de uitstorting van de Heilige Geest in heel deze wereld. Dan hadden u, jij en ik hier vanmorgen niet in de kerk gezeten. Maar dan waren we vanmorgen waarschijnlijk met hele andere dingen bezig geweest. En hadden we geen besef en geen notie ervan gehad dat Jezus uit de doden was opgestaan. Maar dat woord dat is ons verkondigd. Want hoe zullen ze in hem geloven? Als ze niet van hem gehoord hebben. En die mensen zijn er nog in deze wereld. Mensen die nog nooit van de Heer Jezus gehoord hebben. Die vind je in grote delen van Azië nog, gemeente, waar hele volksstammen leven. Zonder enig besef van de Heer Jezus Christus. En je vindt ze aan de uiteinden van deze wereld, in dat grote Siberië, waar dorpen en steden zijn, die bijna onbereikbaar zijn voor een gemiddelde wereldburger. Waar mensen leven die nog nooit van de Heere Jezus hebben gehoord. En wij wel? Is dat dan omdat wij beter zijn? Nee. Weet u wat onze Dordtse leerregels daar zo heel mooi van zeggen? Dat God die zeer blijde boodschap door zijn boodschapper zendt, wanneer hij wil en tot wie hij wil. Dat u en jij en ik hier vanmorgen samen luisteren naar het evangelie, dat is omdat God het wil. En omdat God zo'n behagen heeft in ons leven, dat hij niet wil dat we voor eeuwig verloren gaan. Want hoe zul je delen in dat eeuwige leven, als je nooit van de Heere Jezus zou hebben gehoord? Wat zijn we gezegend, gemeente. Wat zijn we gezegend dat we het woord hebben. Dat we de Bijbel hebben. Hierin komt dat woord naar ons toe. Jezus zelf, de opgestaan. Lopen wij misschien niet het gevaar, gemeente, om het heel normaal te vinden om op zondagmorgen naar de kerk te gaan? Lopen wij niet het gevaar om het allemaal heel saai te vinden? Want ja, het gaat weer over Jezus en het gaat weer over de opstanding. En we weten het allemaal wel en we horen het allemaal wel. Maar is dat niet het allergrootste wonder? Dat je vanmorgen oog in oog staat met de Heere Jezus Christus. Die zegt, ik ben dat levende woord. Dat wordt je verkondigd. Ook als je zegt, ik heb er geen boodschap aan. Die zullen er ook ongetwijfeld vanmorgen in de kerk zitten. Of thuis meeluisteren. Die zeggen, dat doet me eigenlijk allemaal niet zoveel. En ik heb er eigenlijk verder ook niet meer zo'n belang bij. Luister dan vanmorgen naar dit woord van het leven. Luister dan naar de Heere Jezus zelf. Want dode zondaren in geestelijk opzicht, die onverschillig zijn, die er geen belang bij hebben, die kunnen zo geraakt worden door het evangelie, dat het anders wordt. Dat je ineens gaat horen wat je nog nooit echt gehoord hebt. En dat je in de Heere Jezus gaat zien wat je nog nooit echt hebt gezien. En dat je gaat ontdekken, ik mag leven door Hem. Ik die de eeuwige dood verdiend heb. Hij wil mij het eeuwige leven geven. Dat is wat de verkondiging doet, gemeente. Alle spotlights zetten op Jezus Christus, die gekruisigd is en die is opgestaan uit de doden, die ons wordt aangeboden in de prediking, die vanmorgen naar ons toekomt. En Johannes zegt, het is zo vast en zeker. Ik heb het met eigen ogen gezien en met eigen oren gehoord. God neemt in de prediking niet, gemeente, met de ene hand weer terug wat hij met de andere hand geeft. Er zijn soms mensen die dat denken. Dat de prediking alleen maar een beschouwing is. En in de afgelopen tijd is er in kerkelijk Nederland nogal eens wat geschreven over aanbod en prediking. En noem allemaal maar op en voorstellen en wat het nou wel en allemaal niet is. En daar moet je dan overeenstemming over zien te bereiken. Maar de tekst van vanmorgen is zo duidelijk als wat gemeend. Johannes zegt, wij verkondigen u dat leven. Dat leven dat wordt tot aan u en jouw hart gebracht. Opdat je zou leven. Opdat je vanuit je geestelijke dood, als je daar nog in leeft, tot het leven zou worden gewekt. Want Johannes die zegt in zijn evangelie al, we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Zo komt hij naar ons toe, gemeente, vol van genade en waarheid. Dat is de verkondiging van de apostel. De heerlijkheid, de glorie van zijn zaligmaker verkondigen. Die Zoon van God, die mens is geworden, die de dood is ingegaan, die opgestaan is uit de doden. Ziet u zijn majesteit, gemeent? Ziet u de Heere Jezus vanmorgen? Dat levende woord. En bent u er zo vol van, net als Johannes, dat je het ook wil doorgeven? Kijk, daar hoef je geen apostel voor te zijn. En daar hoef je niet iemand voor te zijn die tot het ambt wordt geroepen. Je zo vol wordt van de Heer Jezus. Dat je het ook tegen anderen wilt zeggen. Hij is het leven. En Hij is zo heerlijk, zo groot. Maar ook zo genadig en zo vol van liefde. Dat als je Hem kent, dan heb je alles wat je nodig hebt in dit leven. Kun je dat nou vanmorgen zeggen, gemeente? Is dat nou wat we ons volmaken? Die heerlijkheid, die glorie van de Heere Jezus. Dat levende woord. Dat we er niet over uit kunnen. En dat we het zo graag aan anderen willen delen. Want dat is vanmorgen dan maar een toepassing, gemeente, die ik wil maken. Kunnen we net als Johannes dan wel op een andere manier, maar wel uit ondervinding ervan getuigen dat dit woord waar is en dat dit woord betrouwbaar is. Kijk, je hebt heel wat mensen die napraat. Die ook in geestelijk opzicht papegaaien zijn, gemeente. Er zijn ook papegaaien in de kerk. Jongens en meisjes, wat doet een papegaai? Die praat alleen maar na. Alleen maar wat een ander zegt, dat zegt hij. En die snapt zelf er helemaal niks van wat hij zegt. En zo zei het er ook in de kerk van die geestelijke papegaaien. Die alleen maar napraten hoe God een mens bekeert. En die dat in de finesses kunnen uitschrijven en uittekenen wat een mens allemaal moet krijgen. Maar die nog nooit zelf hebben beleefd en ontdekt wat het is om de Heere Jezus Christus te leren kennen. Kijk, als je nou bijvoorbeeld tegen een ander zegt hoe lekker het bijvoorbeeld is, of hoe heerlijk het is om een bepaalde maaltijd, een bepaald gerecht te eten en te hebben. Nou, dan moet je er toch zelf van gegeten hebben. Om te kunnen zeggen dat smaakt lekker. Dat haal je toch niet uit een boekje. Dan kun je toch niet uit een receptenboek of een kookboek halen en zeggen, nou dat smaakt wel lekker. Nee, dan moet je het zelf geproefd hebben. Nou, dat is, gemeente, wat de Heilige Geest met dat woord wil doen. Uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door zijn smaak en zinnen strelen. Hoe zoet zijn mij uw redenen geweest. Dat is toch zo, gemeente. Als je zegt dat honing lekker smaakt bijvoorbeeld, dan moet je toch zelf die honing geproefd hebben. Dan moet je toch zelf die honing gesmaakt hebben. Dan moet je nog niet zijn, gemeente, als zo'n papegaai die alleen maar napraat dat het lekker is. Zijn we zulke christenen, gemeente, die het kunnen zeggen. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Mijn ogen hebben de koning gezien. In zijn schoonheid. Kijk, dat is wat de Heilige Geest wil doen. En Johannes die gaat verder. Die zegt, die verkondiging is daar ook voor bedoeld. Opdat gij gemeenschap hebt met ons. En dat deze gemeenschap zij met de Vader en met de Zoon. Die verkondiging is bedoeld om gemeenschap te hebben. Verbondenheid. Verbinding. En dat woord gemeenschap in het Nieuwe Testament, in het Grieks, dat is het woord koinonia. Dat is een heel bekend woord in het Grieks. In het klassieke Grieks werd het ook gebruikt om de band van het huwelijk aan te geven. De meest intieme en kostbare vorm van gemeenschap. En het is opvallend dat Johannes dan hier zegt, die verkondiging is bedoeld opdat u gemeenschap hebt met ons. En vervolgens, die gemeenschap is ook de gemeenschap met de Vader en zijn Zoon, Jezus Christus. Wil die zeggen dat die onderlinge gemeenschap belangrijker is? Nee, dat wil die niet zeggen. Maar hij zegt, die verkondiging, die vindt plaats door ons. Dus dat betekent dat we een band met elkaar krijgen. En dan gaat het erom dat die gemeenschap die wij met elkaar krijgen, dat de gemeenschap is met de Vader en de Zoon. Je zou kunnen zeggen, hij laat zien hoe belangrijk de onderlinge gemeenschap is om de gemeenschap met de Vader en de Zoon te beleven. Dat is het hoogtepunt. In onze vertalingen in het Nederlands komt dat eigenlijk helemaal niet tot uitdrukking, wat er in de grondtekst wel tot uitdrukking komt. En de Engelse vertalingen die hebben dat heel krachtig weergegeven. Die zetten er als het ware het woordje echt, het woordje echt tussen. Echt, het is waar. Die gemeenschap is met de Vader en de Zoon. Klinkt de verwondering in door. Daar klinkt de aanbidding in door. Dat is wat die verkondiging doet. Die apostelengemeente die met Jezus omgingen tijdens zijn leven op aarde en die hem na de opstanding hebben ontmoet, dat zijn geen mensen die in die zin zo hoog bevoorrecht zijn dat wij er niet aan kunnen tippen. Nee, zegt Johannes, die gemeenschap met ons is ook de gemeenschap met de Vader en de Zoon. Door de Zoon, en dat laat Johannes verderop in zijn brief zien en ook in zijn evangelie, door de Zoon komen wij tot de Vader. En is dat niet het meest heerlijke en het onbevattelijke, dat een onheilige zondaar, zoals ik van nature ben, gemeenschap mag hebben met die God die zo heilig is, dat hij de zonde niet kan dragen en verdragen, dat een helwaardige zondaar als ik gemeenschap mag hebben met de heilige God. Voelt u, gemeente, hoe Johannes hier tot het hoogtepunt komt, al aan het begin van zijn brief, om aan te geven waar het nou echt om gaat in het leven? Opdat u gemeenschap hebt met de Vader en de Zoon. De Vader die je vrij spreekt van schuld en straf door het offer van de Heere Jezus Christus. En dat je aangenomen wordt tot zijn kind. Even verderop zal Johannes in zijn brief zeggen, ik stip het maar even aan, gemeente. Ziet hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft. Namelijk dat wij kinderen Gods genoemd worden. Wat een zegen, gemeente. Zondaar die de eeuwige dood heeft verdiend. Die wordt een kind van God. Die mag de heilige God Vader noemen. Die mag in de gemeenschap met de Heere Jezus leven en zo toegaan tot de Vader en het Vaderhart zien in zijn volle liefde en barmhartigheid. Nou vraag ik vanmorgen, gemeente. Nou vraag ik vanmorgen niet, hoe ver bent u nou allemaal op die weg? Maar nou vraag ik u vanmorgen aan u en aan jou wel. Is er die verwondering in u en in jouw hart dat God zo naar je om wil zien en in de Heere Jezus Christus jezelf tot zijn kind wil aannemen en dat hij dat in de doop al beloofd heeft en dat hij dat wil doen in je leven wanneer je tot hem vlucht en in de Heere Jezus mag zien wat eigenlijk niet te geloven is. En daarom worstelen vele van Gods kinderen er denk ik ook mee. Dat ze het soms amper durven te zeggen. Dat ze een kind van God zijn. En dat ze God Vader mogen noemen. Het is niet te geloven. Het is ook niet te geloven, gemeente. Maar het is wel waar. Omdat God het zegt. Omdat het in zijn woord staat. Omdat zoveel beloften als er zijn, die zijn in Christus Jezus, ja, die zijn amen. Het is waar. En Johannes die zegt het vanmorgen, gemeente. Daar gaat het om. Opdat uw gemeenschap zij met de Vader en met de Zoon. En die gemeenschap, gemeente, dat is de aanbidding van de Vader en van de Zoon. En daarom zegt Johannes ook, die gemeenschap, dat is ook gemeenschap met ons. Met elkaar. Geloven kun je niet in je eentje. Er zijn heel wat mensen die zeggen, ja, ik heb de kerk eigenlijk niet nodig. En ik kan ook wel thuis blijven, en ik kan bij de livestream kijken. En ik kan, hoeveel diensten kan ik op zondag via YouTube niet bekijken? Maar Johannes die zegt, kijk eens, als je nou de Vader en de Zoon kent, dan ben je verbonden aan elkaar met allen die dezelfde Vader en de Zoon kennen. En dan kom je samen, de gemeenschap, zoals in Handelingen 2 dat al zichtbaar wordt in die eerste christelijke gemeente. Dat ze bij elkaar komen om te volharden in het woord, in de gemeenschap, in het gebed en in de breking van het woord. De kerk hangt er toch niet een beetje bij, gemeente? Kijk, je kunt natuurlijk hele discussies over de kerk houden en over het kerkelijke leven en over welke kerk en noem allemaal maar op. Maar daar koop je allemaal niks voor, gemeente. Als we tot deze gemeente behoren, dan zijn we door God geplaatst hier in deze gemeente. Om samen ook de onderlinge gemeenschap te beoefenen en te kennen en samen hier God te aanbidden in onze erediensten en hem te verheerlijken en hem groot te maken. Deze gemeenschap, die onderlinge gemeenschap, is de gemeenschap met de Vader en de Zoon door het werk van de Heilige Geest, die Johannes hier niet met name noemt, maar die hij als het ware veronderstelt. Dat kunt u lezen in zijn evangelie in de hoofdstukken 14 tot en met 17. Zitten we zo vanmorgen in de kerk, gemeente, om gevoed te worden, versterkt te worden. Want daar is de verkondiging van dat levende woord voor bedoeld. Je hebt soms ook weer correctie nodig, omdat je afdwaalt door je eigen zonden en door je eigen slordigheid in de omgang met de Heer. Je hebt de verkondiging nodig, gemeente, om in de komende week niet te dwalen en weg te dwalen bij de Heer Jezus Christus. Want je wordt bedreigd. Bedreigd door de zonde die je wil verleiden. Door de zonde die nog in je eigen hart woont. Door de wereld die je hart op zondige dingen wil zetten. Maar de verkondiging door de Heilige Geest, gemeente, die wil ons blijven, laten blijven bij Jezus. Blijft in mij en ik in u. Gemeenschap, verbondenheid met Jezus, elke dag. Dat is toch de grootste rijkdom. Wat is dat heerlijk. Als je die gemeenschap kent, kunt u erin meekomen vanmorgen. We zongen het toch met die psalm. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot. O Heere der legerscharen, God zij mij, uw huis en tempel zangen. Geniet u van het heil, gemeente. Proef je de vreugde in de Heer Jezus. Want dat is wat Johannes zegt. Opdat uw blijdschap volkomen zij. Dat we onze blijdschap helemaal en alleen in God vinden. In de drie enige God in wie hij is. En dat je daar genoeg aan hebt. En dat dat zo'n intense vreugde in je hart geeft. Dat je zegt, met deze God kan ik leven. Met deze God kan ik sterven. Gemeenschap. Met de Vader en de Zoon. En dan schrijft Johannes er wel even bij, gemeente, dat deze woorden van de verkondiging die hij hier spreekt, dat daar ook een soort toetssteen in zit. En daar moet u uzelf ook maar even nasleggen vanmorgen. Hij zegt even verderop, als wij gemeenschap met hem hebben, als wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben, als wij dat zeggen met onze mond, hè, als wij dat zeggen. En wij doen de waarheid niet. We wandelen in de duisternis. Dan liegen wij. Dat kan ook. Heeft Johannes om zich heen gezien. Dat kan ook. Dat je zo dicht bij Jezus het licht en het leven leeft. En toch in de duisternis wandelt. Kom dan tot bekering. Kom dan tot schuldbelijdenis. Want als wij onze zonde belijden, God is getrouw en rechtvaardig dat hij ons de zonde vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. En dan brengt hij ons weer in zijn gemeenschap. En dan ga ik zingen van die God die aan mijn ziel het leven geeft. Het echte leven. Jonge mensen, het echte leven is alleen in de Heer Jezus. Alles buiten Jezus, dat is surrogaat, dat is niet echt. Daar kom je bedrogen mee uit. Maar hij is de levensbron. Hier komt hij om dat te schenken. Waar liefde woont, gebiedt de Heer de zegen. Daar woont hij zelf, daar wordt zijn heil verkregen. En het leven tot in eeuwigheid. Glorie. Aan de Vader, aan de Zoon en de Heilige Geest.